Het is zo simpel.
Luister gewoon eens naar de zwangere.
En diens partner.
Dit is Wijzer in Verwachting. De podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt. Voor jou.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen.
We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen.
En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte.
Vandaag praten we met Abe en Annabel over de geboorte van hun dochter, Yuki.
Het was op een vrijdag. Ze waren eerder op de middag naar de verloskundige gegaan voor een afspraak. Om te kijken of het proces een beetje konden versnellen. Wat daarvoor ingrepen voor waren. Want we zaten op 41 punt nog wat. Dus nog een paar dagen over die 41 weken. En we hadden niet zo heel veel zin in inleiding, dus we wilden gewoon kijken wat er mogelijk was. En we wilden misschien al gaan strippen, daar waren we over het nadenken. Maar toen al redelijk snel met haar in gesprek kwamen tot het strippen.
Ik ging liggen en ze ging kijken of dat mogelijk was. En er was inderdaad 1 centimeter ontsluiting. Dus zij ging aan de gang. En het was niet heel fijn. Het was echt zo'n beetje zo'n menstruatiekramp, maar dan wat heftiger. Maar ik dacht, oh, dat is een mooie oefening om alvast te gaan kijken hoe kan ik dit nou met mijn ademhaling opvangen. Voor als zo meteen die weeën komen. En zij zei, ik doe het nog eventjes een extra keer, want dan heb ik het in ieder geval goed gedaan. En toen hoorde je zo'n knapje en ik voelde wat warms langs mijn been glijden. En ja, ik wist meteen, die vliezen zijn gebroken. Dus ik was euforisch, want dat was precies wat we wilden. We keken er zo naar uit, we waren er helemaal klaar voor. Dus ja, glunderend zei ik, want volgens mij zijn mijn vliezen gebroken.
Ja, en zij schrok zich ook helemaal kapot. Ze zei direct van, oh sorry, dat was helemaal niet mijn bedoeling. En normaal kan dat niet. En het stond waarschijnlijk al helemaal op knappen. En wij zeiden, nee joh, maakt niet uit. Het is helemaal fijn, want het gaat beginnen. Ja. Volgens mij kwam toen ook al je eerste wee.
Ja.
En het was gelukkig maar 5 minuutjes lopen naar huis. Maar zelfs binnen die 5 minuten nog 2 keer weeën opvangen. Maar nou, we liepen echt op een roze wolk naar huis terwijl die weeën kwamen. Thuis stond er volgens mij ook nog een vriendin op je te wachten.
Ja. Dus ik dacht, oh, ik ga nog even met haar kletsen. En ik weet al wel dat ik onderweg naar huis dacht. Moest wel elke keer als er een week kwam even leunen tegen een muurtje, zeg maar. Van, oh ja, maar hoe gaan mensen nu nog koekjes bakken? Het voelde al zo snel op elkaar en toch wel onaangenaam al. Dat ik dacht, nou, dat zie ik niet helemaal gebeuren. Maar oké, ik had natuurlijk totaal geen referentiekader.
Nee, ik was ook pas een kwartier bezig met de bevalling.
Ja, dus thuis met die vriendin moest ik ook tussendoor even op de trap leunen. En toen zei ze, weet je, jij bent echt behoorlijk aan het bevallen, dus ik ga. Doei, succes. Ja.
Ja, dat is absurd. Toen dacht ik wel over, wat ik van vrienden heb geleerd, is dat je nu al dat bad moet gaan oppompen. Want daar heb ik nu nog even lekker de tijd voor. Dus ik liep naar de bad toe, ging de spulletjes verpakken, ik begon zo te pompen. Maar toen kwam jij alweer met van, ja, je moet nu helpen. Dus ik weer naar je toe om op je rug te drukken en de wee helpen opvangen. Nou, dat duurde al voor mijn gevoel een dikke minuut. Dus daarna kon ik weer terug naar het bad. Weer bezig met dat bad. Na een minuutje riep je alweer. Ik dacht, jeetje, het is wel heel snel. Maar dat ging echt een lange tijd zo door. En uiteindelijk had ik steeds maar voor mijn gevoel 30 seconden voor dat bad. En daarna moest ik je weer vrij lang helpen. Toen dacht ik wel, oh jee, dit gaat wel echt heel, heel rap.
Ja, we hadden dus heel erg braaf gewacht. Want we zaten eigenlijk al vanaf het breken van de vliezen op de instructies dat je kan bellen als dat 2 uur duurt. Dus wij 2 uur gewacht. Nou ja, op dat moment was ik al niet echt meer aanspreekbaar. Ik was ook niet verder gekomen dan het keuken-aanrecht waar ik op leunde en... Na die 2 uur belden we en toen was de verloskundige er echt binnen no time. Dus dat was super fijn.
Ja, en nou, toen voelde ze, toen had je 4 centimeter ontsluiting. En nou, wij, volgens mij had jij toen al zoiets van, ik wil eigenlijk nu al een ruggeprik, want je kwam al niet meer tot ademen. Ik had je ook eigenlijk niet meer echt gesproken sinds we thuis waren gekomen en die vriendin doe je hadden gezegd. Dus dat waren we met haar aan het overleggen. Maar zij had zoiets van, nou ja, weet je het zeker? Want het kan elk moment al gebeuren, want je gaat zo hard.
Ja,
zag
ik weet nog
zitten.
Dat ze inderdaad na het voelen vroeg, wat wil je? En er was echt geen haar op mijn hoofd die twijfelde over wat ik wou. Ik wou gewoon een ruggenprik. Ja, dat was wel op zich heel fijn dat er geen twijfel of iets was. Maar dat ik gewoon wist, dit moet nu.
Ja, en ik vond het toen ook wel echt al een soort van jammer om te horen. Want ik gunde je heel erg die bevalling waar we het zo vaak over hadden gehad.
In dat bad, in de woonkamer. Maar we wisten tegelijkertijd ook dat het op 1000 verschillende manieren zou kunnen gebeuren. En daar waren we ook oké mee.
Ja. Dus toen stelde zij heel goed voor van ga even lekker douchen. Misschien vind je dan weer wat ontspanning. Nou, dat was toen voor ons ook al echt van jeetje, nu helemaal naar boven uitkleden, de douche in. Dat was al een hele opgave. Maar toch maar gedaan. En in de tussentijd ging zij rondbellen of er überhaupt plek was voor een rugprik en wat dan ook.
Ja, het is misschien ook wel op dat moment, want het bad kon alleen maar, die slang kon alleen maar aangesloten worden via de douche. Ja. Dus ik wist, oké, leuk en aardig, maar als ik nu onder de douche ga staan, waarvan ik al echt niet meer überhaupt het vertrouwen had dat er nog iets verlichting ging geven, dan kan dat bad niet verder. Dus dan wordt het, het waren dingen waar ik eigenlijk helemaal niet over na kon denken. Dus ik heb dat volgens mij ook niet gedaan en heb maar gewoon de bevelen opgevolgd.
Ja.
En het was wel heel fijn, want in de douche heb ik toen, eigenlijk was eigenlijk het enige moment dat ik tussen twee weeën een keer echt ontspanning voelde. En ik weet nog heel goed dat ik toen dacht van, oh, maar zo kan ik het wel. Dat was gewoon echt zo'n verschil met dat wat ik daarvoor had ervaren, waarbij ik eigenlijk gewoon werd bekogeld door weeën die super onregelmatig kwamen. Ik kon ook niet die pieken echt heel goed aanvoelen en ze ebden ook eigenlijk niet weg. Dus het liep een soort van over elkaar, in elkaar over. En ik weet nog dat de verloskundige achteraf zei, wees door. Maar ik dacht eigenlijk op dat moment, vooral dit is een soort tsunami. Echt een soort groeiende, onophoudelijke pijn die me gewoon, die me probeert te laten verdrinken of zo.
Ja.
Dus eigenlijk was ik op dat moment echt aan het overleven en vooral bezig met heel erg op mijn ademhaling focussen. Dat was ook het enige wat ik kon. En dat was ook, dat heeft me daar echt doorheen gesleept.
Ja, ik vond het inderdaad ook echt lastig om je zo te zien vechten al. En het was ook voor mij om echt moeilijk om naast je te komen staan om samen er tegen te vechten. Ik kon je echt alleen maar ondersteunen, wat op dat moment prima was. Maar ja, ik vond het wel lastig om te zien. Maar tijdens dit soort periodes lukt het me altijd wel om dat toch soort van naast me neer te zetten. Dus ik was vooral bezig met het komt goed, we gaan er gewoon voor en het is nog maar even. En dat soort dingen probeerde ik mezelf wijs te maken. En dat lukte ook wel. Bij mij komt de kater altijd later. Maar op dat moment was ik nog wel vechtlustig. Behalve dat het heel moeilijk was om te zien. En toen in de douche, toen we daar stonden, toen kwam op een gegeven moment de
verloskundige
naar boven. Die zei, er is plek, gewoon in Noord, het is dichtbij. Ze hebben een bad, je kan een rugprik halen. Dus dat was allemaal supergoed nieuws. Toen dacht ik, oké, let's go, want dit willen we. Ik denk nu eigenlijk achteraf van, misschien hadden we langer in de douche moeten staan. Hadden we toch misschien weer dat rust gevonden, want toen gingen we weer over in een soort van actiemodus. Van we moeten weer afdrogen en aankleden. En dat was echt.
Dit is altijd dat punt waarvan ik van tevoren altijd had gedacht, hoe doen mensen dat als ze aan het bevallen zijn? Hoe verplaatsen ze dan nog van A naar B? Hoe nemen ze een lift? Gaan ze daarvoor staan wachten? En gaan ze dan bij anderen in de lift en bij elke verdieping stoppen? Hoe doe je dat? Nou, dat was inderdaad, voelde echt niet te doen. Dus toen dacht ik, oh, we moeten nu die douche uit. Jij hebt me volgens mij afgedroogd en vroeg waar alle kleren lagen. En vluchttas was gepakt tot een bepaald punt dat onze dagelijkse spullen er nog niet in zaten. Maar die zijn dus ook niet meegekomen, want dat ging gewoon allemaal niet.
Nee.
Ik denk dat ik de hele tijd zo'n beroep op jou deed dat je tussendoor 10 seconden had om iets anders te doen, om iets te pakken.
Ja, precies. Het was voornamelijk steeds je heel erg helpen met die wee opvangen. En tussen de weeën door konden of een meter verplaatsen, of ik kon rennen om een sok te pakken en die aanproberen te doen.
Het voelde voor mij echt als in zo'n nachtmerrie waarop je dan niet vooruit komt, waarop je een soort van wel wil, maar niet verder komt. Dus ik had ook helemaal geen vertrouwen meer dat we ooit in dat ziekenhuis zouden komen.
Nee.
Terwijl misschien feitelijk het allemaal super snel ging. Maar in mijn beleving was dat echt een soort van drijfzand waar ik niet uitkwam.
Ja, ik denk dat als we helemaal normaal waren en we hadden het sprintje uit de douche naar buiten in de auto gedaan, dan stond je binnen 2 minuten buiten en nu duurde het 1,5 uur. Dus alsnog redelijk snel, denk ik. Maar het was wel echt een ellendig lange weg. Vooral omdat er zoveel moest gebeuren nog. En het enige wat we konden doen, was de hele tijd die weeën opvangen. Dat was,
gooide een beetje roet in het eten.
En die verloskundige was als een soort van wervelstorm om ons heen, alles aan het pakken. En de hele tijd aan het roepen van waar ligt dit, waar ligt dit, waar ligt dit. Maar ik wist het ook allemaal niet. Dus dat voelde een beetje raar. Uiteindelijk zei ze nog van, ik moest in de auto volgens mij jullie twee volgen. Maar ja, ik stond zo stijf van de adrenaline. Ik was me echt vol aan het focussen op van het moest allemaal gaan lukken. En dat lukte maar net om me in dat gevoel te houden. Maar ik kon niet tegelijkertijd rijden. Ik dacht, nee, dan ga ik met 200 over de weg voor jullie uit.
Ik weet ook niet meer precies waarom ik bij haar in de auto moest. Maar ik denk dat dat een beetje in de lijn was dat zij gewoon echt dacht, je gaat heel snel bevallen.
Ja. Ja, zij was bang, denk ik, dat die auto langs de weg werd gezet om spoedvalling zo voor te zetten of zo.
Was het maar zo'n feest.
Ja, want eenmaal in het ziekenhuis aangekomen, daar had je volgens mij nog steeds 4.
Ja, was niet verder gegaan en er zat wel natuurlijk tijd tussen.
Ja.
Ja. Toen werd het overgenomen door een andere verloskundige. Het was wel heel lief, want de verloskundige zei in de auto, de allerliefste verloskundige heeft nu dienst. Dus daar hebben we echt geluk mee. Dus dat was fijn. Maar goed, ik weet niet. Dat kan ik me in ieder geval nog onthouden.
Ja.
En toen moest natuurlijk CTG gedaan worden. En toen vroeg ik, kan ik dat niet al in bad? Want er moest gewoon iets gebeuren. Ik had net die helse rit achter de rug. Maar goed, dat was eigenlijk best wel een slecht plan. Want dat was een kamer met een vast bad. Dus niet met een bevalbad. En ik zat daar echt rete ongemakkelijk. Het water was te heet. Het was te ondiep. Ik kon helemaal niet mijn draai vinden. En ik zat er echt een soort van ongemakkelijk van, laat dit ophouden.
Ja, je zat echt een soort van kat in dat bad, dat niet in het bad wou zitten. Dus je was alle kanten aan het opspartelen.
En jij kon ook niet meer je werk doen, zeg maar. Dus je zat er een beetje naast en ik zat naar jou te snauwen, geloof ik.
Zodra ik je aanraakte, was het al te veel voor je. Dus ik zat daar naast het bad op de grond, een beetje voor me uit te kijken, hoe jij in dat bad zat te spartelen. En het enige wat ik wist, was dat ik niet uit die kamer moest. Ik wist gewoon dat ik daar moest blijven, maar het was wel echt verschrikkelijk om daar
ik heb nog
zitten.
Een beeld voor me. Dat jij, ik voel jou naast me zijn. Ik weet, denk niet dat ik jou echt heb kunnen zien. Maar er staat een denkverloskundige bij de deur of zo. Mm-hmm. Dat moment.
Oh,
want zij moest.
Ja, zij wou toen nog een keertje overleggen van, wat willen jullie nou? En ik zei direct, rugprik. En toen zei ze, oké, maar weet je wel wat alle complicaties zijn? Ja, ik heb het allemaal supergoed gelezen. Ik weet het allemaal, het is goed. We gaan voor de
cursus gedaan, heel goed voorbereid.
Ze zei, sorry, ik moet het toch echt uitleggen en ik moet consent halen. Toen zei ik, ik praat voor haar, we hebben consent, het is allemaal goed. We gaan voor de rugprik. Nou, en toen vond ik eigenlijk heel tof van haar achteraf, maar op dat moment vond ik het heel relaxed. Maar ze ging, want jij vond het ook heel vervelend als mensen aan het praten waren. Dus jij was aan het schreeuwen.
Ik kan me niet voorstellen.
Nou, tegen mij in ieder geval, niet tegen haar.
Indirect tegen jou,
Wel. Maar uiteindelijk ging ze zo'n heel verhaaltje opdraven van, oké, de voordelen zijn dit, hup. En de nadelen zijn dit. En je moet hier aan denken, je moet hier aan denken. En jij zat de hele tijd wel te schreeuwen, maar wel op een manier van, oké, we moeten hier even doorheen. En toen was haar verhaaltje al klaar. En toen zei ze nog een keer van, wat willen jullie? En toen zeiden ze zo in koor, ruggenprik! En zei ze, nou, dat is
goed.
Als
dat nog niet duidelijk was.
Ja, ja. Precies. Ja. Dat kan, maar pas over een half uur, want we hebben geen tijd. Godverdomme.
Nee, het was volgens mij, was de anesthesioloog stond nog op een operatie. Ja.
Precies.
Dus ja. We moesten, en toen vroeg ze ter overbrugging zo naar een morfinepompje, of hoe noem je dat? Mm-hmm. En toen was het antwoord natuurlijk ja. Dus toen zijn ze dat gaan doen.
Ja.
En ik had in het begin niet echt het idee dat het hem hielp. Want ik was inmiddels alweer uit dat bad gehesen en zat op een randje van een bed. Met jou achter me, met die morfinepomp. Waar je eens in de 3 minuten op mag drukken. En volgens mij heb ik dat wel echt gedaan en niet vaker. Maar die weeën kwamen veel sneller dan dat. Dus ik had niet op dat moment het gevoel dat het nou iets deed. Maar achteraf, toen hij werd uitgezet, toen we naar de verkoever werden gereden, toen dacht ik, oh ja, dat deed toch wel wat. Toen kwam het echt weer zo gush,
ja,
terug.
En volgens mij ook de eerste keer dat het pompje werkt, was het eerste moment dat je weer uit je ogen keek en me aankeek. Er waren een paar momenten dat je echt een beetje aanspreekbaar was. Maar dat was alleen op het moment als het pompje werkte tijdens een wee bijvoorbeeld. Dus dat was ook zeldzaam. Maar er waren een paar houdingen die we toen hadden. Dat ik bijvoorbeeld achter je stond en jou had je hoofd naar achter in mijn schouder gelegd. En dat we toen samen het gevoel hadden, zonder dat we dat hadden overlegd of tegen elkaar hadden uitgesproken. Maar dat kwamen we achteraf achter dat we toen een moment hadden van, oh ja, nu zijn we samen aan het bevallen.
Ja.
Maar dat was maar tijdens 2 weeën of zo, voor mijn gevoel.
Dat is mooi, want de verloskundige heeft dat vastgelegd. Die heeft daar een foto van gemaakt en dat zag er inderdaad vredig uit. Ik denk dat we het nu ook een beetje ophebelen.
Ja,
ja, tot dan toe, de reis tot dan toe, was dat wel achteraf, terugkijkend, een moment dat we echt zo samen aan het strijden waren.
Ja.
En toen die mocht ik naar de verkoever. Dus toen werd die pomp uitgezet. Ik snap niet waarom, maar dat was echt, echt kut.
Was het niet omdat je rechtop moest worden gezet of zo? Nee, ik weet het niet.
En gewoon gemakkelijk even afkoppelen en dan go. Het was op zich ook echt om de hoek, maar goed. En ze waren echt mega snel. Ik was echt helden. Hij zat direct. Ik merkte meteen dat het beter ging. Maar dat moment, precies voordat het werd gezet, ik denk dat ik misschien van de ontlading of zo, of van het idee, nu komt mijn redding, dat ik echt even in paniek raakte. Dat was denk ik het enige moment dat ik die ademhaling dreigde te verliezen. En wat zei er ook allemaal tegen jou? Ik weet alleen maar dat ik op jou en de verloskundige leunde.
Ja, met je 2 armen zat je zo om onze 2 hoofden heen. En je kneep ons echt zo samen. Dus soms zat ik ook vol met mijn hoofd tegen haar hoofd aan. En je was het echt... Ik heb je nog nooit zo hard het horen uitschreeuwen van de pijn. Dat was echt heel lastig om je zo te zien. En ook omdat er zat echt paniek in je stem inderdaad. En die er was een moment dat die anesthesist... die rugprik probeerde te zetten. Ze moet nu heel even de schouders ontspannen. Dus ik zei, oké. Annabel, ontspan je schouders. Terwijl jij het uitschreeuwde van de pijn. Ik dacht, ja, ik zeg het maar. Want misschien komt het ergens
maar wat
aan.
Ze me opdragen.
Ja. Maar inderdaad, hij zat heel snel. En toen duurde het volgens mij nog een kwartier of zo voordat hij echt volledig begon te werken.
Ik voelde gewoon elke wee dat het iets minder werd.
Ja.
En volgens mij werd ik ook steeds helderder. En
ja,
nog voordat ik daar wegging, kon ik weer communiceren.
Ja, klopt. En je hele lichaam was aan het trillen. Ze zeiden, dit is helemaal normaal, want alle stress die moet eruit.
Maar ik had het niet eens door.
Nee, nou, je trilde echt bijna dat bed af. Dat was
ik was alleen maar zo blij dat er eindelijk rust was.
Ja. Nee, ja, toen konden we echt met elkaar praten weer. En je begon grapjes te maken. Dat was heerlijk om te zien.
Ja.
Even kijken, toen gingen we de nacht in. Ik kon toen een paar keer even slapen. Ik vond het wel behoorlijk onrustig, want allemaal piepjes gaan de hele tijd af. Waar ik heel zenuwachtig van werd. Volgens mij werd ik daar wakker van. Is alles nog oké? Is alles nog oké? Want je had koorts gekregen inmiddels van die ruggeprik. En de hartslag van Yuki, die was ook, ik weet niet of het laag of hoog was, maar hoog en heel strak, want hij moet juist variabel zijn. Nou, dat was ook iets nieuws voor mij. En ze zeiden de hele tijd van, oh ja, we moeten wel opletten, er is niks ernstig aan de hand, maar we moeten soms even een beetje helpen. Dus jij ging dan soms op een andere zij liggen en dan zakte haar hartslag weer. Maar voor mijn gevoel, want we hebben daar een paar uur gelegen, werd ik elke 5 minuten wakker. Wat niet zo was, maar ze voelde het wel. Dus het was behoorlijk onrustig. En jij was een podcast aan het luisteren? Of?
Ja, ik was echt die... Ik voelde die weeën als in, ik voelde de druk. Dus ik voelde ze wel komen, maar het was echt prima. Het was echt niet te vergelijken met daarvoor natuurlijk. En ik was dus een podcastje aan het luisteren. Ik voelde me wel vrij belabberd door die koorts. Dus ik was ook echt aan het leuren elke keer als de verpleegkundige kwam. Mag ik paracetamol? En die natte doekjes waren niet aan te slepen, maar het was allemaal fijn.
Ja.
Maar het ging mega traag. Het was echt 0,5 centimeter per 2 uur ontsluiting. En ik was heel blij met de rugprik, maar het enige nadeel vond ik toen wel echt dat ik niet mocht bewegen. Ik mocht niet bewegen en het vorderde er niet. Dus het voelde alsof ik er helemaal niks aan kon doen. En eerst kon het nog prima op mijn eigen weeën. Toen gingen ze toch maar bijstimuleren, omdat het dus die ontsluiting niet vorderde. Ze hebben ook die oxytocine op 1000 verschillende standen geprobeerd om te kijken of er toch nog vaart in kwam. Ja. Maar ik denk 10 uur later, dat was al bijna in de ochtend, toen kwam voor het eerst de gynaecoloog mee. En die adviseerde toen wel echt een keizersnede.
Ja, precies. En ik vond nog dat ze het behoorlijk rustig introduceerde, het idee van de keizersnede. Van, misschien moeten jullie deze optie gaan overwegen. Zo begon ze eerst.
Dat was al uren daarvoor, hè? Ja.
Ja, ze waren al een beetje aan het lobbyen voor de keizersnee. En laatst waren de hele tijd verschillende cocktail aan het brouwen met wat voor vloeistoffen bij jou naar binnen ging om te kijken hoe dat aansloeg. Soms werkte de ene stand, soms werkte de andere stand. Maar inderdaad, uiteindelijk werd ze steeds resoluter over de keizersnee. En vooral omdat ze zei van, we kunnen nog allerlei dingen proberen, maar straks moeten we misschien met spoed een keizersnee. En nu kunnen we nog dingen organiseren. Want wel de hele tijd in overleg zeiden we van, we willen graag extra handjes erbij. We willen graag met Yuki het uur daarna met haar kunnen zijn. Ook hadden we extra handjes nodig voor mij, want ik wist al van tevoren dat ik extreem zenuwig zou zijn in de operatiekamer. Dus het was fijn als iemand bij mij was om te kijken of ik niet flauw viel. En ze zei wel de hele tijd van, als we het nu doen, dan kunnen we dat gewoon rustig organiseren. Heb jij dat ook zo ervaren, dat gesprek met hun?
Ja, zeker. En ik vond het fijne daaraan, dus de aanloop was heel lang, hè. Dit is eigenlijk gewoon de hele nacht. Om 9 uur 's avonds werd die rugprik gezet. En ik denk dat, pas in de ochtend uiteindelijk Yuki is geboren. Dus in het begin van de nacht begonnen zij al over die keizersnede, maar er werd elke keer heel erg met ons meegedacht. En wij konden ze gewoon vragen stellen. Wat is de onderbouwing? Is het nodig? Hebben we nog ruimte? Want voor ons was prioriteit dat het met Yuki gewoon goed ging. En als dat zo was en we hadden die ruimte, dan wilden we gewoon nog aankijken. Want ik was toch wel echt heel erg benieuwd naar vaginale bevalling.
Ja.
Daar gingen we wel voor.
Ja, precies. En zelfs op het allerlaatste moment dat ze zei van, nu is het laatste moment om te gaan, zeiden we van, is er niet nog iets mogelijk? Toen hebben we nog een half uurtje gekregen om nog 1 keer de ontsluiting te kijken.
Ja.
Maar toen na dat half uurtje was er
en
weer
dat was denk ik ook vooral belangrijk voor mijn, het klinkt heel kort, maar het was echt belangrijk voor mijn verwerkingsproces, omdat ik ook al hadden we het idee overal voorbereid zijn, realistische verwachtingen te hebben. We hadden geen enkel scenario in ons bevallingsplan, behalve een keizersnede. Dus ik wist dat het zou kunnen. Merkte ik toch op dat moment echt wel teleurstelling. Toen hebben we ook wel traantjes gelaten. En heb ik dat ook gewoon even gevoeld. Maar ik merkte dat toen ik dat toeliet, er ook heel snel plaats kwam voor, oh mijn god, we gaan er gewoon bijna ontmoeten, want nu gaat het gewoon gebeuren. Ja, En toen kwam het leuke gedeelte.
Voor jou.
Voor mij, inderdaad. Ja. Dat hebben we nog wel heel anders ervaren. Ja, want zeker. Toen werd ik naar de operatiekamer gereden. En toen was het weer datzelfde duo, anesthesioloog en assistent, waren daar. En denk voor hun de laatste operatie van de dienst. En ik was gewoon euforisch. Ik werd steeds higher en higher. En ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment... Zij waren mij aan het vastbinden aan die tafel. En ik was gewoon een beetje aan het, ouwe hoeren. Ja. En op een gegeven moment zei ik, heb je een bakje? Gewoon voor de zekerheid. En zodra dat bakje naast me lag, was het zo... denk de vierde keer of zo dat ik had overgegeven. En het zat ook in mijn neus en ik kon ook niet draaien. Want ik lag daar aan die tafel vastgebonden. Maar daarna was het meteen weer all good. Weet je, het was een opluchting. En ik dacht, oké, ik heb er helemaal zin in. En laat maar komen. Ja, ik was wel echt behoorlijk in de wolken al. Voordat zij kwam.
Ja, heerlijk.
En toen kwam jij, denk net toen ik aan het kotsen was. Dus was dat een goede binnenkomer.
Ja, nee, valt echt net erna. Ik kan me nog herinneren, ik zat in een soort van voorkamertje. Dus vanuit de gang was er of een directe kamer naar, of een directe deur naar de operatiekamer. En daarnaast was er een soort van voorkamertje. En ik stond in dat voorkamertje samen met een verpleegkundige volgens mij. En die was me echt bewust rust aan het inpraten van komt goed, is allemaal prima en gaat het oké, wil je een stoel, wil je water? Die was echt voor mij, dat was echt super fijn. En ik zat alleen maar door een klein raampje naar jou te kijken en ik zag je wel vrolijk zijn, maar ik zag je ook inderdaad één keer zo enorm overgeven in dat bakje. En daar heb ik me volgens mij ook omgekleed toen. Toen kwam ik naast je zitten, maar ik zat te trillen als een rietje. Dus ik dacht, ik ga me gewoon helemaal focussen op jouw gezicht. Want daar zat alle vrolijkheid. Na alles daaromheen, dat vond ik vervelend en eng.
En toen voelde ik allemaal geruk en getrek aan me. En toen vroeg ik van, kunnen jullie anders even vertellen wat jullie aan het doen zijn? Zijn jullie nu mijn buikspieren aan het doorhalen? En nou ja, goed, ze begonnen te vertellen. En toen keek ik eventjes opzij en toen zag ik Abe. En toen dacht ik, stop maar.
Ja, ik was helemaal wit aan het wegtrekken, ja.
Dus ik heb verder niet meegekregen wat ze precies aan het doen waren. Maar ik weet het moment, ik voelde het aankomen, het moment dat ze haar eruit gingen halen. Want ik voelde een soort drukverschil ontstaan. En toen werd dat blauwe zeiltje omlaag gehaald en toen kwam er toch een pronkstuk uit. ik lag daar en ze ging meteen keihard blaren. En volgens mij zei iemand ook van, ziet er goed uit. En ik weet nog dat ik aan het bazelen was van, ze is gezond en ze is ook nog zo mooi. Meer dan ik had durven dromen. Maar je had volgens mij net een andere ervaring dan dat.
Ja, zeker. Ik stond natuurlijk al helemaal vol adrenaline en vol spanning. En ik vond het allemaal zo eng in dat kamertje. En het was fijn om je zo mooi te zien. Maar toen ik naar Yuki keek, die had echt een trompethoofd van hier tot Tokio. Daar is ook nog een foto van. Ik kan me niet voorstellen dat het hoofd er ooit zo heeft uitgezien. Maar hij zat echt zo'n punthoofd, maar dan naar de zijkant toe. Dus ik dacht alleen maar, oh mijn god. En Ik weet ook nog dat ik als voorbereiding meerdere foto's had gezien van pasgeboren baby's. Omdat ik daar ook echt aan moest wennen. En ik dacht, dat kan ik hebben. Maar dit had ik me nooit voorgesteld bij mijn eigen kind. En jij zei ook nog op het moment dat we haar zagen van, wat is ze mooi. En ik keek echt naar je toe van, hè? Waar heb je het over?
Ja, ik was echt gewoon helemaal high, geloof ik. Ja. En toen mocht jij voor de vorm nog even de navelstreng die al door was geknipt, doorknippen.
Ja, dat vond ik op zich nog wel leuk. Want ze was wel gezond en zo verder. En ik mocht met haar, dat was één minuutje volgens mij, dat ze even een paar dingen ging controleren. En ik heb nog een stukje van de navelstreng eraf geknipt. Want hij was al doorgeknipt. Dat vond ik nog wel een mooi moment. En ik had ook zo vaak omschrijvingen gehoord van hoe dat zou voelen. Dat toen ik hem doorknipte, dacht ik, precies zo. Dat was leuk. En toen zei ook nog degene die haar toen aan het controleren was, nou, een knappe vrouw die deze er nog uit had gekregen, want ze had zo'n groot hoofd en ze lag er dus ook blijkbaar scheef voor het geboortekanaal. En je had dus met al jouw extreemkrachtige weeën haar scheef doorheen geprobeerd te drukken. Dus, nou ja,
dat... En het was nogal een zwaar gewicht, hè?
Ja, dat ook, ja.
Nou, ik vond het lief om dat achteraf te horen, dat ze dat als oorzaak gaf.
Ja.
En toen kwam ze eigenlijk, kreeg opeens een baby op mijn borst. Ik had daarvoor echt dat minuutje dat jullie weg waren, of wat dat ook was, echt de hand van de anesthesiemedewerker fijn geknepen en echt naar hem verliefd gekeken en allemaal gebazeld. Wat ik, weet ik veel, wat allemaal, hoe dankbaar ik iedereen was en wat een fantastische mensen. En nou, ga zo maar door. En toen kreeg ik haar op mijn borst. Het was echt fantastisch. En ze is ook niet meer weggegaan.
Wat een bevalling. Wat een bevalling. Wat een bevalling.
Wat een bevalling. Ah, ik moet zo hard lachen gewoon. Maar het was ook mooi. En ik kon ook wel een beetje de paniek voelen. Maar goed, hoe kijken jullie erop terug? Annabel?
Ik denk zeker de eerste weken na de bevalling heb ik volgens mij gezegd van ja, dat eerste gedeelte met dat weegeweld, dat is echt niet... kon ik nog niet goed op terugkijken, zeg maar. Daar had ik echt zoiets van, hoe heb ik me hierop kunnen voorbereiden? En ja, dat stuk met... Vanaf dat moment dat die ruggenprikker was en dat goede overleg. En daarna die operatie, de ervaring van de geboorte in de operatiekamer. Dat was allemaal wel heel fijn eigenlijk.
Ondanks de teleurstelling die je even over moest.
Ja.
Dat dit het beloop ging worden.
Ja. Ik vond het ook wel echt heel mooi om te merken dat door dit juist toe te laten het niet heel groot werd.
Ja. Ja. En jij, Abe?
Ik kijk er ook wel heel trots op terug dat we dit zo samen hebben gecheft. Het is ook wel echt fijn om zo goed voorbereid te zijn. Dat we wisten dat we vragen konden stellen. Dat we wisten welke vragen we konden stellen. Dat alles in overleg kon. Dat er nooit een echt... Alleen in hoge nood is het, zijn er resolute dingen. En alles daarvoor is in principe bespreekbaar of onderhandelbaar. Bijvoorbeeld het 1,5 uurtje wat we nog los wisten te sprokkelen. Mm-hmm. Wat echt nodig was. Soms denk ik wel van, ik heb wel een soort van de emotionele bevalling gemist. Ik heb het gewoon als een soort van heel zwaar project gezien. Waar ik achteraf ook wel echt helemaal kapot van was. Maar
de romantiek ontbrak een beetje misschien.
Ja, het was gewoon echt knijterhard werken.
Ja.
Voelt soms gek om te zeggen ook als man, maar het was echt, echt zweten, ja.
Want jij keek er ook niet per se heel erg naar uit? Of...
Nee, dat zeg je heel lief.
Ja. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik weet nog dat toen Annabel net zwanger was, toen begon ik eigenlijk al met zweten. Van, oh jee, we gaan straks zo'n bevalling in en ik vind dat echt super eng. Ik kwam vooral achter hoe eng ik het vond bij... gesprek bij de verloskundige, dat ik gewoon tijdens een intakegesprek, waarin nog helemaal niet serieuze dingen worden besproken, dat ik al zat te trillen als een rietje en achteraf nog even moest huilen van dat de stress moest loskomen. En toen deed me wel herinneren van dat een aantal jaar daarvoor ben ik behandeld voor een angststoornis. Ik had veel paniekaanvallen. Dat is gelukkig, dat is heel goed te behandelen. Dus mochten er luisteraars zijn die denken van, hey, wat moet ik daar nou mee? Ga aan behandelingen, het is echt zo gefixt. Behalve dat er denk ik nog steeds wel een paar losse flarden zijn. Zeker bij mij als het gaat om hypochondrie. Dus als ik iets, een ziekte heb of een kwaaltje, dan maak ik dat 10 keer zo erg mijn hoofd. En blijkbaar ook bij andere mensen waar ik van hou, zoals Annabel en bij onze dochter, denk al vrij snel dat er iets ernstig aan de hand is. Nou, en dan zo'n bevalling waarbij zoveel dingen mis kunnen gaan, ook al tijdens de zwangerschap. Elk kwaaltje kan heel serieus zijn, misschien niet, dus al die onzekerheid ook nog. Dus ik vond het allemaal heel lastig en ik weet niet meer hoe we erop kwamen, maar we zijn deze podcast gaan luisteren en ik merkte dat ik steeds ietsje verder kon luisteren zonder dat ik helemaal overspannen raakte of overprikkeld of aan het hyperventileren was. En dat hielp heel erg, merkte ik. Gewoon herhaling, steeds een stapje verder, steeds iets meer. Dat het op die manier lukte. En uiteindelijk ook de cursus hier, vond ik de eerste keer ook heel spannend. Behalve dat ik weet wel elke keer van, ik moet het gewoon doen, steeds een stapje verder. En er ook gewoon open over blijven praten met andere mensen van hoe moeilijk en ingewikkeld ik het vind. Dat heel erg helpt. Maar ja, ik vond dat eigenlijk het meest absurde bij het intakegesprek van de verloskundige. Dat ik daar zo gespannen voor was. En misschien heeft het ook wel te maken met het hele voortraject. Want we hebben IVF gedaan. Dus daar kan ook van alles misgaan. En dat is ook allemaal super spannend. En bij elke stap is er een kans dat je bijvoorbeeld eitjes verliest. Of dat het bij het invriezen niet goed gaat. Of dat. Volgens mij begonnen we met dat er mogelijk 20, 30 eitjes konden worden geoogst. Toen waren het uiteindelijk 20. En zoveel blijven er dan over. En dan zijn het er 5. En dan
een soort 4. Afvalrace.
Afvalrace, ja. En je hoopt maar dat er uiteindelijk eentje overblijft die blijft zitten.
Het is misschien nog wel leuk om toe te voegen over dat proces. Dat ik had jullie podcast van iemand aangeraden gekregen. Dus ik was zelf al gaan luisteren op de fiets van A naar B. En op een gegeven moment stelde ik zo subtiel voor. Want ik vond wel dat A er iets mee moest doen. Want ik dacht, ik moet wel iets aan jou kunnen hebben als ik zo meteen beval. Je moet niet zelf dan van je stokje gaan dat ik niks meer aan je heb. Ik heb je wel nodig. Dus ik had al subtiel zo ingefietst. Oh, zullen we anders samen even naar die podcast luisteren? En toen voelde ik nog heel veel weerstand. En nou, een keertje tijdens het koken zette ik het op. Zodat jij een soort indirect kon meeluisteren. En op een gegeven moment gingen we op vakantie. Dus toen hebben we er wat geluisterd in de auto. En op een gegeven moment merkte ik dat jij het op een gegeven moment ging voorstellen. Oh, zullen we even naar Dr. Mama luisteren? Dus toen, dat was wel al richting het einde, zeg maar de laatste 1/3 van de zwangerschap. Ja. Dat je het zelf ook wilde gaan luisteren en merkte dat het je hielp.
Ja.
Ook om op die manier een beeld te krijgen van alle mogelijke scenario's.
Ja, dus eigenlijk door heel gecontroleerd met de mogelijkheid om zelf ook nog het een halt toe te roepen. Ja. Kleine beetjes gedoseerd blootstelling aan wat je wellicht te wachten zou kunnen gaan staan.
Ja.
In een proces waar nooit iets zeker is. Nee. Want ik denk dat je dat ook heel erg duidelijk beschrijft met en een IVF-traject en de zwangerschap en een geboorte.
Het is natuurlijk
er valt
iets.
Niks te registreren. Nee. Dat is zo moeilijk. En dat is zo'n één groot proces van.
Ja, en wat ik zo ontzettend knap vind, is zeg maar los dat jullie een voorgeschiedenis hebben en dat jij een aanleg hebt voor angst. Denk ik dat voor iedereen geldt. Je hebt je zo betrokken. Niet gevoeld, ik bedoel juist getoond, klinkt een beetje stom. Je hebt je zo betrokken getoond dat jullie ook de verantwoordelijkheid konden delen. Want jij zegt, ja, ik moet straks wel iets aan jou hebben. Ik denk dat iedere vrouw wel een beetje kan voelen, ja, ik moet dit straks doen. Jij moet er wel echt voor me kunnen zijn. Dus niet flauw vallen of niet geen zin hebben. En ook wel doordrongen raken van het belang. En dat hoor ik heel erg bij jou, je totale betrokkenheid. En het gevoel van dat je mede verantwoordelijk bent.
Maar ook heel erg voor je eigen beleving. Ook heel erg nodig voor jezelf, denk ik.
En dat is, vind ik ook knap. Want ik probeer als man maar eens te zeggen, ik vind de bevalling heel spannend. Je voelt ergens dat je ook al meteen wil zeggen, ja, het gaat natuurlijk niet om mij. Maar het is dus wel. Het gaat dus ook om jou.
Ja.
Ook voor Annabel gaat het om jou.
Ja.
Komt er nog een vraag of
weet
wat?
Ik niet.
Nee, ja, jezus.
Zit de kou op je woorden?
Nee, ja, nee. Ik had ook een vraag kunnen bedenken, maar
zo doe ik het meestal. Laat het gewoon hangen.
Ja. De vraag die ik kan bedenken is inderdaad, dan trek je ook nog eens niet de allerbeste kaart.
Nou, doe maar.
Nou, dan trek je dus ook nog eens niet de allerbeste kaart, want dan is het meteen niet romantisch, totale chaos, overgeleverd aan heftige weeën.
Ja, ik had er echt heel veel zin in. Ik denk dat ik bij een volgende bevalling net even iets anders in sta. Maar Ja, nee, die weeën vielen echt heel tegen. Daar kan ik doekjes om winden, maar... Nee, en hoe dat zo is gekomen, geen idee. Dat is wel iets waar je in het begin ook een soort van... na de bevalling vragen over stelt. Ja, heb ik er gewoon zo'n lage pijngrens? Of wat? Of had mijn lijf niet de tijd om eraan te wennen, omdat het in één keer zo full on was? Ja, je weet het niet. Ik weet in ieder geval hoe ik het heb beleefd. En dat was wel echt taai. Ik kan het nu niet eens meer opbrengen hoe het was, gelukkig. Mm. Maar ik weet wel dat het voor mijn gevoel... Het voelde als onmenselijk. Mm. Echt heel onmenselijk.
Ja.
Ja. Nee, dus als ik iets mag noemen wat tegenviel, was het denk ik de intensiteit van die weeën die gewoon zo gedeng er waren.
Ja. Ja, nee, maar dat kan ik me heel erg voorstellen. Want, nou goed, zeker ook in de cursus en eigenlijk overal wat je hoort is toch altijd, er is ook nog een moment van pauze en dan kan je even bijkomen. En dan heel langzaamaan kan je steeds meer de ontspanning voelen, want dan krijg je de endorfines en dat maakt je high. En, maar het ging gewoon dus achter elkaar door. Je beschreef natuurlijk heel mooi dat het gewoon een tsunami was, zonder dat het heel duidelijke, enorme golven met een piek waren. Maar het was er gewoon de hele tijd aan alle kanten over je heen. Plus dat er heel even een moment was onder de douche dat je zegt, toen was er even een hint van ontspanning. En het zijn mogelijk maar 2 weeënpauzes geweest of zoiets. Maar dat, nou ja, misschien inzicht gaf, is dat het, dat je denkt, oh.
Ja, want ik had natuurlijk totaal geen referentiekader achteraf. Of zeg maar, een volgende keer zouden we veel eerder bellen. Want het was inderdaad niet het moment meer om koekjes te gaan bakken. Dat had ik wel juist gevoeld, maar ik twijfelde daarover zelfs, moet je nagaan.
Stond wel aan het keukenblok de hele tijd.
Ik weet nog dat jij appte, want we zeiden, ja, het is begonnen. En dat jij zei, nou, succes met de appeltaart bakken. En ik dacht, oké, hoe dan?
Ja, volgens mij zei ik dat op dat moment van, oh, Meert heeft net dit gestuurd, zullen we dat nog doen? Toen zei je, dat station is al lang gepasseerd.
Ja, maar toch ja, niet toen... zeker wetend of zo, maar goed.
Nee, en... Maar, en het zag er heel promising uit, want dat was inderdaad, jij appte. We hebben nu om de 3 minuten weeën die al een minuut aanhouden. Dus ik dacht, nou oké, over 2 uur of 3 uur krijg ik een appje. Nou, ze is er. Dat was ook mijn gevoel op basis van hoe hard dat ging.
Ja.
Ja, en als dat gebeurd was,
ja,
dan was het misschien ook nog wel beter te behappen geweest achteraf. Omdat je dan kan plaatsen, ja, het ging zo rammend hard. Het duurde maar een paar uurtjes en toen was ze er.
Ja, dat ja want uiteindelijk heb ik dit dan 6 uur volgehouden totdat die ruggenprik dan kwam. Vanaf vliezen breken tot dan. En als dat gewoon de duur van een bevalling was geweest, denk ik dat je er, dat het misschien dat eerste gedeelte ook beter was om op terug te kijken.
Ja, omdat het dan kloppend was, precies. En daarna krijg je nog een soort van totale setback dat je dan helemaal stagneert en moet wachten en pittig. Ja.
En hoe was dat voor jou, die periode? Want jij zegt, eigenlijk spreek ik je niet meer. Mm-hmm. Is dat het stuk waarin je zegt, het was heel hard werken en eigenlijk ben ik niet zo heel dicht bij mijn gevoel geweest? Het emotioneel beleven van die bevalling?
Nou, dat vond ik sowieso een gemis dat we niet soort van samen emotioneel die bevalling aan het doorleven waren. Het was echt Annabel die de bevalling deed en ik was om haar heen aan het werk, aan haar supporten. Maar toch waren er maar 2 momentjes dat ik echt een soort van disconnectie voelde. Mm-hmm. Eén moment was in de auto, ik zat achterin. Mm-hmm. En daarvoor kon ik in ieder geval nog met de weeën haar fysiek helpen opvangen door op de rug te drukken of tegen haar in te praten. Maar in de auto mocht ik opeens helemaal niks meer. Mm-hmm. Toen was ze zo in zichzelf gekeerd en haar aanraken was al verkeerd en praten was verkeerd. Dus toen voelde ik me wel even heel alleen. En dat ik ook echt niet mee kon doen of helpen. Toen dacht ik wel, jeetje, ik hoop niet dat dit mm-hmm. doorzet. En een ander moment was in dat bad dat zij daar aan het spartelen was en dat ik er alleen maar zat. Toen voelde ik me iets minder disconnected dan toen in de auto, want ik wist dat ik erbij moest blijven. Mm-hmm. En in die auto had ik überhaupt niet weggekund.
Je werd letterlijk achterin gezet.
Ja, ja. Ja, ook naast allemaal andere spullen. Dus ik zat een beetje weggedrukt in een hoekje. En je autorit duurde. Dat zal zijn 10 minuutjes of zo. Maar het was.
Ik kreeg een soort poedelend handje op mijn schouder. En daarvoor, je vertelde achteraf hoe hard je tegen mijn rug aan had gedrukt. Dat je echt dacht: nou, dit kan niet goed zijn. Dit is echt.
Hier, ja, ik doe er pijn.
Ja, zo. Maar dat geweld was nodig voor mij om het geweld wat ik voelde, een soort van te kunnen balanceren. Ja. Dus dat poedelende handje was een soort van. Ja. Rot op.
Ja. Laf, wat handje gevoel.
Ja, van je leidt me af van mijn ademhaling, zeg maar. Ja. Dat alles wat afleidde moest gewoon weg.
Ja. Maar goed, ik had dus het liefst natuurlijk zo'n emotionele bevalling gehad waar we langzaam in samen die bevalling konden doen. Nou, dat was er niet aan de hand. Nou, dan maar zo'n beukbevalling, om het zo maar te zeggen. En ik heb toen, denk ik, een knop in mijn hoofd aangezet van oké, we gaan gewoon aan de slag. En dat was, denk ik, dus allemaal prima te doen, los van die twee echt disconnectie-momenten. Van, ik wist gewoon, ik moet er zijn, ik moet al mijn energie in de strijd gooien. En ik heb toen ook, denk ik, meerdere keren voelde ik paniek opkomen, maar dat heb ik gewoon echt actief weggedrukt. Terwijl voor paniekaanvallen en zo moet je dat eigenlijk niet doen. Tenminste is het verhaal dat werkt misschien voor andere mensen anders, maar voor mij is het juist dat ik het juist vol in de ogen aan moet kijken. En ik heb nu de hele tijd weggedrukt. En uiteindelijk kwam daarvan, denk ik, de kater later. Maar het was echt nodig om die, er zo goed mogelijk voor Annabel te kunnen zijn tijdens die bevalling.
Ja, want het is echt die toeschouwende rol, hè, die mensen misschien ook, die eigenlijk altijd wel gebeurt, dat je eventjes als partner voelt, oké, nu ben ik er kwijt. En dan proberen wij heel erg in te zetten op, als dat gebeurt, weet dan dat je belangrijk bent, zoals je gevoeld hebt met de kat in het bad. Van, ja, oké, ik doe niet per se echt iets, maar ik kan niet weg. Dus ik heb nog wel een soort nut.
Ja.
Maar wanneer je echt op de achterbank wordt weer weggestopt en toeschouwer wordt en ook niet meer belangrijk bent, ja, dat lijkt me ook echt heel vervreemdend. Of dat je echt heel eenzaam voelt.
Ja. Zijn dat ook de momenten dat je de paniek omhoog voelt komen? Of konden die ook als soort...
Niet paniek, het was eerder gewoon echt alleen voelen.
Eenzaam,
en zo.
Ja.
En niet, zeker geen paniek en ook geen angst, maar ik was wel bang dat dat door zou zetten. Ja. Dat zou ik gewoon heel vervelend hebben gevonden.
En hoe zit het dan met die kater die vervolgens kwam?
Ja, dat was voor mij... Ik denk achteraf was dat voor mij het moeilijkste stuk na de geboorte. Want ik was dus eerst al redelijk geschrokken van haar hoofd. En ik heb ook zeker... Ja, sorry dat ik het zeg. Maar...
Het is echt het mooiste kind.
Echt niet. Nee. Dat hoofd is helemaal bijgetrokken trouwens.
Voor de record.
Ja. ik denk omdat ik zo erg de hele tijd die paniek heb weggestopt en zo erg aan het werk ben geweest. Dat durf ik ook bijna niet te zeggen, want Annabel heeft natuurlijk heel veel gewerkt.
Je stond echt enorm aan.
Ik stond enorm aan, ja. En al die spanning die moest er allemaal uit. Dus eigenlijk volgens mij een half uurtje nadat Jukke was geboren heb ik al voor het eerst overgegeven. Ik kreeg enorme koppijn. En die heeft, want ze werd in de ochtend geboren en eigenlijk tot en met 6 uur 's avonds of zo heb ik gewoon ziek op een uitklapstoelbank gelegen met een gaar dekentje over me heen. Dus koppijn meerdere keren overgeven, diarree, alles moest eruit. En ik kon totaal niet deelnemen aan het geluk dat een paar meter verder van me, wat daar aan het...
Ja, zich afspeelde.
Ja, precies, zo wil ik het zeggen. Want Annabel die zat heerlijk met Yuki gewoon... Je kreeg nekpijn omdat je er zo aan het kijken was.
Ja, wij zaten in een roes.
Ja, precies. En de enige momenten dat ik naar jullie kon kijken was onderweg naar de wc als ik even moest overgeven. En eigenlijk was het voor mij ook nog een soort van dag bikkelen, omdat ik dacht van ik word wel weer beter, maar dit is gewoon even heel, heel zuur. En dat kwam daarna pas gelukkig dat ik echt van jullie heb kunnen genieten. Maar ik vond dat echt, echt niet leuk.
Nee, dat echt een fysieke reactie op alle spanning die geweest is. Ja. En dan ook weten en vertrouwen. Oké, ik weet dat ik hier doorheen moet en dat het is, maar het is wel heel erg in de wachtstand als het geluk zich voor je ogen voltrekt, maar je gewoon er lijfelijk, maar ook emotioneel niet bij kan zijn.
Ja.
Ja, en je zegt, ik durf het bijna niet te zeggen. Ik ben blij dat je het wel zegt. Want het ontbreekt heel erg aan representatie van de rol van de partner. In de hele zwangerschaps- en geboortewereld. Terwijl ik denk dat je best een beetje mag vechten voor je plek. Ook al doet iemand anders het fysieke werk. En dat het heel veel partners kan helpen om te horen. Het is dus een soort van legit dat ik me serieus zo voel. En ik hoef dat ook niet weg te stoppen. Want er zijn meer mensen die zich zo kunnen voelen.
Ik denk dat ik het vooral ook bedoel in de zin van dat we het sowieso emotioneel alle twee heel zwaar vonden. Maar ik vond het dus ook fysiek heel zwaar. Ja. En dat vind ik misschien een beetje raar om te zeggen. Want het fysieke geweld gebeurt vooral bij Annabel. Maar ja, ik voelde dus ook vrij veel fysiek geweld van al die spanning in mijn lichaam.
Ja, en ik denk ook, wij zeggen wel eens in die cursus van ja, als partner ga je in die beginfase slapen als dat nog lukt. Want voor jou is het ook een lange rit. Kijk, het ontbreekt bij partners aan de adrenaline en de endorfines. Die extreme hormonenrush die een barende helemaal op de been houden. Of niet, ik bedoel, het kan ook zijn dat je helemaal afgepeigerd bent, natuurlijk. Maar dat ontbreekt. Jij bent nog je normalige zelf. En dan is zo'n marathon natuurlijk. Ja, je wordt niet geholpen door die hormonen. Dan is zo'n marathon natuurlijk ook echt fysiek mega inspannend. Ja. Door de spanning en ook door wellicht je handelingen of het niet slapen. Ja.
Ja, ik denk dat het, zeg maar, wat jij beschrijft als de ruggenprik gezet is, dan ga jij ontzettend trillen. Dat is een heel typisch iets wat er ook heel vaak na de geboorte, als de baby er is, dat je dan ook van die klapperende benen krijgt en dat alles eruit moet enzovoort. Dat is de ontlading van alle stress die opgebouwd is in het lijf, alle adrenaline. En die heb jij ook. Want je zit wel de hele tijd, je omschrijft ook, oké, dan is die ruggenprikkers. Dus in principe lijkt de kalmte terug te zijn en dat voelt ook heel erg zo. Maar er zijn wel de hele tijd nog piepjes.
Ja.
En het is nog niet voorbij, de baby is er nog niet. Dus je blijft aanstaan in je stress. Dus eigenlijk in dat stuk reptiele brein, je fight, flight, freeze ding, daar heb je gewoon best ook heel lang zit je daarin. Ik vind het eigenlijk ook heel normaal om dan zo'n ontlading te hebben. Ik kan me voorstellen dat die vooral ook heel erg tegenvalt, omdat het je een tijd weghoudt van je baby.
Mm-hmm.
Maar dat zo'n bevalling is zo vaak, en dat is het natuurlijk in principe niet, maar het kan zo voelen op leven en dood.
Mm-hmm.
En je zit in die spanning.
Ja, zo primair is het.
Zo primair is het.
Ja.
En voor mij heeft dat veel minder zo gevoeld, omdat ik denk en die hormonen had.
Ja, die dan nadat die ruggenprik er eindelijk in is, de beloning gaan geven. Dat je denkt, nu ben ik high.
En ik sowieso me ontspannen kan verplaatsen in een ziekenhuis. Zeg maar, dat kwam er voor jou nog bij. En die piepjes, daar gaf ik niet zoveel gehoor aan.
Nee, je zei nog, zet hem gewoon uit. Ik zeg, ja, maar dan horen we niet meer als het wel mis is of zo. Nee.
Ja. Ja, ongelooflijk. Hoe was het voor jou om... er is natuurlijk al zo'n enorm indrukwekkend verhaal over wat er allemaal in informed consent gemeld moet worden rondom ruggenprik en pijnpompje. Dat is toch ook altijd verschrikkelijk dat je daar niet overheen kan stappen en dat je, tijdens weeën dat moet aanhoren. Dat hij niet meteen kwam. Want je hebt om 5:00 gevraagd om de ruggenprik. Toen was het voordat je het huis uit was in slakkengang. En fantastisch verteld overigens. Ik kon het me helemaal fysiek voelen. Toen was hij er niet. Toen was de morfinepomp ter overbrugging. Maar het heeft lang geduurd voordat je hem uiteindelijk kreeg.
Ja. Ik weet niet. Ik had op dat moment ook gewoon geen ruimte voor tegenslagen.
Mm-hmm.
Dus ik ging gewoon door met wat er was. Zeg maar, alles wat me werd aangereikt, greep ik. En ik had geen energie, ik had geen ruimte om me druk te maken over.
Wat eigenlijk prettig.
Dingen, want ik moest al zoveel focus en energie op die ademhaling stoppen om überhaupt die weeën te kunnen ontvangen, zeg maar.
Mm-hmm.
Was dat bewust dat je dacht van, ik heb hier nu geen energie voor, dus ik ga er niet op naar? Want
nee, zo verklaar ik het achteraf, zeg maar. Ja. Omdat ik het me niet kan herinneren dat ik op dat moment dacht, oh, nog zo lang. Nee, het was gewoon
geen
elke keer
voor
naar een volgend punt.
Ja.
Dus eerstvolgende punt was dan maar dat pompje.
Ja. Ja, de hele tijd bikkelen, overleven. Er is geen ruimte voor gedachtes of
teleurstelling.
Ja, nee, precies. Ja. Het is gewoon volhouden.
Ja. Ja. Ja, adem in naar die pijn en dan zo lang mogelijk uit en dan weer opnieuw. En het is eigenlijk heel simpel, maar
iedereen kan het. Nee, dat is echt je enige houvast.
Ja, het protocol was simpel, maar
ja, uitvoering.
Ja, heel zwaar, ja.
En dan is die ruggenprik daar en dan geeft het de verlichting, maar er komt ook nog best wel veel shit bij kijken, want het geeft niet alleen verlichting, maar ook koorts.
Ja. Ja, dus daar voelde ik me wel wat belabberd door. En ik weet, ik vond vooral dus die bewegingsruimte die ik dus niet had. Zodat ik op dat moment ook gewoon helemaal niet meer echt in controle was over het proces. Niet dat ik ooit in controle ben geweest, maar ja, ik kon ook niks meer doen om het te bevorderen. En tijdens die weeën dacht ik nog, wat ik nu kan doen is ademen. Ja, dat klinkt heel gek, maar op dat moment had ik niet het idee dat ik iets nog kon doen, zeg maar. Nee. Dus dat was gewoon een beetje uitzitten.
Eigenlijk het enige wat je deed op dat moment, of wat je kon doen, was elke keer als ze zeiden van de hartslag van Yuki is nu te hoog, dus ga even op je andere zij liggen. Ja. Dan kon je haar weer daarmee verlichten soms.
Maar had je zelf het idee dat je nog goed controle had over je benen?
Nou, ik had wel genoeg om in ieder geval met begeleiding te staan of zo.
Ja.
Maar ik had me afgevraagd of ik bijvoorbeeld in een all-fours kon gaan zitten. Of zeg maar op handen en knieën.
Of dat echt stevig genoeg was geweest.
Maar met ondersteuning wel. En als dat, maar het mocht gewoon niet. Het was gewoon, ja, daar liep je toch wel een beetje tegen het protocol aan. Dat ze dan better safe than sorry. Ja. Zo voor mij was dat dan, lonkte dat toch. Omdat dat me misschien nog het gevoel had gegeven dat ik iets...
Ja, kon bijdragen.
Ja, niet zo'n leidend voorwerp wordt, hè? Want je ligt op je rug, je hebt geen beslissingsbevoegdheid, je hebt zelfs geen gevoel eigenlijk meer over wat er gebeurt.
Ja.
Lijkt me ook wel alienated of zo.
Nou ja, plus dit is natuurlijk een iets wat altijd gebeurt met die ruggenprik. En ik begrijp niet zo goed dat we daar niet ook een soort van stappen voorwaarts in maken. Want de anesthesisten zeggen allemaal, ja, maar wij geven een walking epidural. Dus in principe zou je er mee kunnen verplaatsen. Dan is het natuurlijk een beetje alsof je, nou ja, sloffen aan hebt. En niet heel erg veel gevoel meer hebt in je benen. Dus daar moet je wel aan wennen. Maar we zouden toch echt meer kunnen aandragen dan, nou ja, gaat u maar liggen. Oh, doe maar even je linkerzij. Oh, doe maar even je rechterzij. Om toch het bed op een bepaalde manier te verbouwen, waardoor je in je verticale houding kan blijven. Want dat is het volgende waar je in terechtkomt. Die weeën, die zijn nog steeds fors aanwezig. Je voelt ze stukken minder, maar je voelt wel die druk. En die ontsluiting wordt helemaal moesh. Wordt gewoon een halve centimeter per 2 uur. Dat
ja.
Dus zeg maar, buiten dat de verantwoordelijkheid niet bij jezelf ligt en dat je daar dus niet per se iets aan kan doen of kan regisseren, denk ik vanuit hulpverlening of ziekenhuis, bouw een constructie waardoor mensen verticaal, dus dat je dat stukje nog een beetje terug kan krijgen. Dat je de zwaartekracht een beetje zijn werk kan laten doen.
Ja, en zelfs als dat niet het gewenste effect heeft, heb je tenminste nog het gevoel van controle of ik doe iets. Daar is ook veel voor te zeggen.
Ja.
Mini-mini-masterclass met dokter Mama.
Eigenlijk wilden we de mini-mini-master wijden aan de weeënstorm. But guess what? Daar is dus bijna niets over te vinden. Zogenaamd een zeldzaam fenomeen kennelijk en volgens de literatuur alleen bekend als hyperstimulatiesyndroom bij synthetische oxytocine. Klein staaltje gaslighting van de literatuur als je het ons vraagt. En waar gaslighting niet het onderwerp van deze mini-masterclass wordt, speelt het toch als een rode draad door deze mini-masterclass. We gaan het hebben over de walking epidural, ofwel de ruggenprik light. Iets nieuws onder de zon? Nee, zeker niet. Sinds de eerste wetenschappelijke publicaties in 1956...
Hey, dat is hetzelfde jaar dat de wet handelingsonbekwaamheid werd afgeschaft.
Over de ruggenprik tijdens de bevalling is er continu gekeken naar verbeteringen. Welke medicatie in welke verhoudingen geeft goede pijnbestrijding? Hoe kunnen we motorische uitval van het onderlijf tegengaan? Kunnen we voorkomen dat er minder kunstverlossingen optreden? En wat gebeurt er als we zwangeren zelf de medicatie laten toedienen? De wetenschap zit niet stil.
De ruggenprik light staat in de medische literatuur bekend als de walking epidural. Deze term is geïntroduceerd toen de concentratie van de medicatie aangepast werd van een hoge naar een middelhoge dosering. Inmiddels gebruiken we in Nederland een nog lagere dosering voor de ruggenprik, al sinds 2008. Praktisch gezien geven de meeste anesthesiologen dus een walking epidural als je naar de aanbevolen concentraties van middelen kijkt. Toch liggen de meeste zwangeren na het krijgen van de epiduraal op de rug. En met een beetje geluk heb je een peanutbol tussen je benen gekregen ter ondersteuning. Voordelen van de lage concentratie middelen is dat je nog kan rondlopen. Voor de veiligheid is ondersteuning vaak wel vereist. Maar je kan zelf gaan plassen, je kan van houding veranderen en je voelt de persweeën beter en ook de motoriek tijdens het persen is meer onder controle. Een ander voordeel is dat een lage concentratie de kans op bijwerkingen zoals niet vorderende uitdrijving of een vacuümverlossing tot een minimum beperkt. Hoe kan het dat zwangeren dan vooral in bed dienen te blijven?
In de meeste ziekenhuizen is het feit dat je bij deze lage concentratie indien gewenst mobiel kan zijn, niet algemeen bekend. Om tijdens je bevalling hierover in gesprek te gaan is waarschijnlijk ook niet het meest ideale moment. Maar zou dit niet als vanzelfsprekend besproken moeten worden door de hulpverlening als optie? Een rondje bellen langs een aantal grote Amsterdamse ziekenhuizen leverde alleen maar verwarring op. Nee, je kan niet uit je bed bij een ruggenprik, je bent volledig verlamd. Huh? Maar ik had begrepen dat er in Nederland standaard een lage dosering wordt gegeven. Nee, wij geven een hogere dosering dan bij de walking epidural, want anders wordt de pijn niet genoeg bestreden. Dat is gewoon protocol. Oh, even bellen met de anesthesist leert dat er altijd een dosering wordt gegeven zoals bij de walking epidural en dat in principe iedere barende hiermee uit bed zou moeten kunnen. Terug naar de verloskamers? Wat raar. Nee, wij zien toch echt dat veel vrouwen hun benen niet meer kunnen bewegen. En daarbij, meestal willen ze ook niet uit bed. De meeste vrouwen willen lekker even blijven liggen om uit te rusten. Oké, maar als ik dat nou niet wil? Ja, dan moet je dat even bespreken met de verpleegkundige die aan jou is toebedeeld. Als gezondheidszorg gaan we prat op evidence-based medicine. Alleen valt de uitvoering in de praktijk nog tegen. Want waar het wetenschappelijk bewezen is dat een bevalling vlotter verloopt wanneer een zwangere een meer verticale positie inneemt tijdens de ontsluiting en het persen, er daardoor ook minder vraag is om pijnbestrijding, want een groter gevoel van autonomie, er minder dips in de hartslag zijn bij de baby en er minder kunstverlossingen voorkomen, is dit blijkbaar onvoldoende grond om dit ook eens kritisch te bekijken bij de epiduraal. De onderzoeken die er zijn spaarzaam, matig uitgevoerd en niet eensgezind. Dit verdient meer aandacht, zou je zeggen. En tot die tijd zou het mooi zijn als vrouwen de keuze kregen om de mogelijke voordelen van de walking epidural echt te kunnen ervaren zonder dit te hoeven bevechten terwijl ze aan het bevallen zijn. De wetenschap kijkt meestal naar zogenaamde harde feiten zoals kunstverlossingen, scheuren, Apgar-scores. Maar de tevredenheid en de beleving van zwangeren worden bijna nooit als uitkomstmaat genomen. En dus geven we zwangeren op dit moment massaal überhaupt geen keuze of zelfbeschikking bij een ruggenprik. Terwijl we toch al sinds de eerste wetenschappelijke publicatie over de epiduraal wilsbekwaam zijn bevonden.
Omdat het op mannen uitzicht.
En namens onze sponsor Billy Wonder willen we graag nog wat zeggen. Met Billy Wonder zijn wasbare luiers gemakkelijker dan jij denkt.
Een aantal nieuwe handelingen, wasinstructies en accessoires en jouw nieuwe wasbare verschoonroutine is geboren. Ontworpen met zorg voor jouw baby en de planeet.
Billy Wonder, voor Tiny Changemakers.
Want dan komt langzaam maar zeker, worden jullie voorbereid op, dit zou ook wel eens een keizersnede kunnen worden. Ga je maar vast een beetje mentaal voorbereiden. En dan komt de beslissing.
Ja, en die hele voorbereiding dacht ik van, allemaal leuk en aardig, prima, vertel maar hoe het gaat, ook al weten we het al. Maar ik was nog steeds wel in de veronderstelling van, ik ga gewoon vaginaal bevallen. Ook al schiet het niet op, ik heb alle tijd. Zo voelde dat echt van, ja, al liggen we hier 3 dagen.
Weet je waar dat vandaan kwam? Want dat daar spreekt ook heel veel vertrouwen en rust.
Ja, dat had ik ook echt op een of andere manier. Net als dat ik niet zo onder de indruk was van die piepjes allemaal.
Mm-hmm.
Ja. Ik weet eigenlijk niet waar dat vandaan kwam.
Ik denk we hadden het alle twee wel voor de bevalling. Ik had in ieder geval ook echt gevoel dat ook ik soort van was gecured om vol vertrouwen die bevalling in te gaan. Ik wist dat er allerlei scenario's zich konden afspelen, maar ik we voelden ons wel heel veel, ja, heel voorbereid.
Ja.
En ja, we hadden gewoon heel veel zin in ons beste scenario. Gewoon uiteindelijk een vaginale bevalling. Dat leek ons gewoon super gaaf.
Ja, maar goed, we hadden natuurlijk al dat beeld over bad. Nou ja, dat was... Ik denk dat het gewoon heel erg scheelde dat hier zo is benadrukt van, hè, die realistische verwachtingen. Je hebt er geen... je hebt geen controle over hoe het gaat verlopen, alleen over hoe je erop terug kan kijken. En dat was... Dat hield ik vast. Dus dat bad, dat was al lang passé, zeg maar. Ja, dat... jammer. Ik denk ook dat ik op dat moment nog dacht van, ik ga vaginaal bevallen, maar als het een keizersnede wordt, ook prima. Maar op het moment dat dat dan echt zo is, dan kan je ook beleven hoe het echt voelt.
Ja.
En daarvoor had ik daar gewoon nog niet echt, was ik daar nog niet.
Nee, daar heb je alleen met je hoofd, met je ratio, precies, een beeld van gemaakt. Dat je denkt, nou ja, natuurlijk, ook een prima scenario. En dan zou ik dit en dit willen. Maar hoe dat voelt is anders.
Ja, dat weet je niet van tevoren. Nee.
Heb jij nog het gevoel gehad, achteraf, dat ze misschien aan het einde van hun dienst waren en dat ze daarom zo aan het lobbyen waren over...
Nee, echt pas veel later dacht ik, oh, maar het was ook wel toevallig 6:30 of zo. En er kon nog dan net een OK voordat de dienst moest worden overgeheveld. Ik had natuurlijk geen idee van de drukte en van... Toen dacht ik, oei, ja, ik heb het natuurlijk ook van de andere kant meegemaakt. En soms worden er ook wel praktische overwegingen meegenomen in dat soort besluiten.
Ja.
Maar daar wou ik vooral niet aan denken, dus dat heb ik een beetje verdrongen, geloof ik.
Overigens, dat is niet per se iets erg zochts dat ze praktische overwegingen doen, want dan zouden wij ook... Het zou ze een overdracht moeten doen naar andere mensen. Mm. Dus dan missen ze ook weer heel veel context en nuance over wie wij zijn, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar goed, ergens voelt het misschien ook een beetje raar dat er door praktische overwegingen, dat die overrulen hoe wij het liefst zouden gezien hebben. Maar goed, ik denk in ieder geval zelf tegelijkertijd dat het zo gewoon een hele goede uitkomst was. Dat we niet de hele tijd maar bleven opbeuken tegen die 0,5 centimeter ontsluiting. En misschien hadden we het uiteindelijk gehaald en zaten we in de persfase. Maar goed, de kans werd...
Misschien hadden we het 10e level gehaald.
Misschien werd de kans
met
daarom
bonus of zonder.
steeds groter dat we die spoedkeuzen... En dat hadden we echt niet gewild.
Nou, precies, want daarin zijn ze denk ik wel eerlijk geweest.
Ja.
Daarin kan je wellicht ook al een beetje de praktische overweging horen. Er is wel steeds helder gecommuniceerd. Jullie zijn
absoluut
voorbereid op, dit is wellicht een scenario waar je rekening mee moet gaan houden. Dus heel langzaam druppelt er dan iets binnen. Ja, want het blijft ook voor hulpverleners natuurlijk een vette gok. Ik bedoel, je moet het ook maar doen met de informatie die je hebt. En daarin zijn ze dan eerlijk met, ja, als we dit zo voortzetten, dan is dat ook een realistisch scenario. Ja. Dat we dan dadelijk zeggen, oh shit, rennen. Ze houdt het toch niet vol en actie. En nu kunnen we het ook voor ons, dan wel praktisch, gecontroleerd doen. En jullie wat meer tijd kunnen. En ook handjes, want oh my god, er stond gewoon iemand naast jou in het voorkamertje. Ja. Jouw moed in te praten, wat echt heel erg belangrijke zorg is. Ook al klinkt het misschien veel.
Absoluut.
Ik denk dat dat op dat moment het gevoel was van... Ze komen nu zeggen, ze leggen. Ik voelde me eigenlijk op dat moment, oké, nu ligt de verantwoordelijkheid wel bij mij. Want nu zou het nog kalm kunnen. En stel, ik blijf volhouden. Nou, ik wil het nog aankijken. En het wordt wel allemaal spoed. Dat vergeef ik mezelf ook nooit. Want we hadden juist, ik wist hoe belangrijk het zou zijn voor de hele ervaring. Dat we met het. Ja, dat er dus iemand bij kon zijn voor jou. En daarna voordat ze bij mij kon blijven. En dat we haar zouden zien. En dat kan allemaal niet in een mega spoed situatie met vitale nood. Dus
het getuigt ook wel dat ze echt geluisterd hebben naar jullie behoeftes en wie jullie zijn.
Ja, en ik vond dus het echt fantastisch dat ze... Het was echt druk op de afdeling. Maar dit hadden we al een soort van urenlange aankondiging naar die keizersnede. Hadden we al meerdere keren gevraagd, zijn er extra handjes beschikbaar voor mocht het een keizersnede worden? En ze konden daar elke keer niks over zeggen, wat logisch was, want het was nog niet op dat moment aan de hand. Maar uiteindelijk hebben ze volgens mij wel echt hun best gedaan om het te realiseren. En dat denk ik dat je gelijk hebt, dat als je dan opeens een nieuw team hebt, dat je dat misschien... dan heb je een andere relatie met ze opgebouwd, zeg maar.
Ja, dan ben je gewoon een casus.
Ja, deze mevrouw heeft al heel lang weeën en het is niks geworden. Nou, hier keizersnede. En nu ben je inderdaad een relatie aangegaan. Ja.
En volgens mij was het zelfs, de verpleegkundigen waren wel al gewisseld. Maar ik denk omdat de verpleegkundige met wie we de hele nacht hadden gewerkt, om het zo even te zeggen, dit heeft georganiseerd voor ons. Ja. Ja. Ja.
En ze gunnen je ook nog een half uur verwerktijd.
Ja, ja.
Wat enerzijds briljant is dat het je lukt om in zo'n korte tijd het te verwerken. Maar ook wel heel belangrijk om het iemand te gunnen.
Ja, ik had nooit gedacht, zeg maar vanuit de andere kant. Ik weet niet of zij realiseert dat dit voor mij zo belangrijk was geweest. Of voor ons. Maar ja, inderdaad. Hoeveel een half uurtje kan uitmaken in beleving.
Ja.
Mentale verwerking en voorbereiding op wat er dan weer komt. Ja.
Ja.
Ik vond het ook mooi om te zien. Ik stond toen nog steeds überhaupt heel erg aan. Maar we hadden eerst gewoon super praktisch en concreet samen met z'n tweeën overlegd van oké, we gaan gewoon voor de keizersnee. Dus aan het begin van het half uur hadden we het eigenlijk al besloten, ongeacht van wat ze daarna qua ontsluiting zouden voelen. We hadden besloten van als die ontsluiting niet goed genoeg is, dan gaan we gewoon sowieso voor die keizersnee. Maar al redelijk snel daarna kwam voor jou het grote verdriet. Toen dacht ik, oh nee, wat hebben we nou afgesproken? Ze vinden het helemaal niet fijn. Toen dacht ik, oh nee, oké. Ze moeten het waarschijnlijk gewoon even verwerken. En toen werd je al vrij snel high. Dat had ik me ook echt niet voorgesteld. Het was niet dat je een extra prikje had gekregen of zo, waardoor dat kwam.
Nou, de ruggenprik werd wel opgetopt, maar ik weet niet of het proces daarvoor al in gang was gezet.
Wat denk je van je eigen mentale switch die je maakt van ik ben aan het baren en ik heb dadelijk een baby. Ik herken dat ontzettend. Ook de andere kant op, hè, dat je dus hoort, oké, je krijgt een keizersnede en dan is iedere weder één te veel totdat die ruggenprik erin zit. Maar andersom, je brein is zo sterk.
Ja.
Je kan je zo high maken door te bedenken, echt de volgende stap te visualiseren of te voelen.
Het is natuurlijk, ik denk zeker trip. Dat aan de hand was. Ja. Ja.
En jij had het niet. Jij dacht, oh, nu dit medische scenario helpt.
Ik dacht, hier gaan we.
En ik
had wel vertrouwen in dat het medische zo goed zou komen. Ja. En het was fijn om Annabel zo te zien. Ik was denk ik vooral bang om flauw te vallen. Of dat ik een soort van rem zou zijn op het hele proces of wat dan ook. Dus ik was vanaf dat moment vooral echt met mezelf bezig. Want ik wist, Annabel is een goede handen en ze is super vrolijk. Ja. En super high.
Understatement.
Dan voelde ik het nog even aan.
Medisch was het safe. Dat voelde je ook. Er zat geen paniek achter.
Nou ja,
maar wel ruimte voor je eigen opborrelende.
Voor het eerst ruimte om naar jezelf en je eigen behoeftes te kijken. Omdat je al die tijd zo keihard hebt dienend bent geweest voor het proces en de baby en voor Annabel.
Ja.
En dan voel je, oké, nu is het uit mijn handen.
Ja.
En nou
toen ging ik ademhalen.
Omdat er ruimte komt. Ja.
Ja.
Dan kan ik misschien de brug nog wel even maken. Want dat zit toch zo lekker in dit verhaal.
Een brug tussen de ouders en de medische wereld. Die gebouwd is op vier pijlers.
Hoe symbolisch wil je het hebben? Dat jullie met al jullie totaal intense voorbereiding, hele realistische verwachtingen hadden. Desondanks voor scenario's komen te staan, waarvan je wel dan misschien wel gehoord hebt en weet en niet helemaal van slag raakt, omdat je geen idee hebt wat je dan nu gaat gebeuren. Maar op kunt komen voor dat gevoel van, ik moet dit wel nog even verwerken. Ik mag hier teleurgesteld over zijn. Ik moet dit even laten bezinken voordat we de stap daadwerkelijk zetten. In de communicatie denk ik dat briljant gehandeld is in hoe jullie meegenomen zijn in alle beslissingen. En dus zelfs, en dat hoor ik de laatste tijd ook wel vaker, misschien zelfs iets te zeer meegenomen. Als in, ik moet nu even dit riedeltje afdraaien terwijl jij toch niet luistert, want zwemt in een bad, in een wee. Maar ik doe het gewoon even snel, bam, 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 bam.
Maar en over die communicatie zelf, dat dus ook heel erg hoog in het vaandel hebben gehad. Omdat jij heel erg duidelijk zegt, Abe, we hebben over alles gesproken, elke keer. Vooral zolang als we de ruimte voelden, er is hier ruimte. Dan kunnen we dus van alles bespreken. Zolang als er geen gillende spoed is, voel ik me vrij om alles neer te leggen. Te bespreken, te bevragen op wat is dan de reden dat je het voorstelt. Wat zijn dan de alternatieven? Kunnen we nog even niks doen? Dus de brains eigenlijk gebruiken. Maar dat zelf dus ook heel serieus genomen hebt.
Ja. Waardoor... Ja, waar nog maar eens te meer uit blijkt dat ook al ken je alle verwachtingen en ook al heb je een heel realistisch beeld, dat je nog steeds op het moment suprême moet voelen wat je daar dan bij voelt. Omdat je dat soort dingen bijna niet van tevoren kan doen. En daar de ruimte voor vragen en krijgen, ja, dat maakt dit zo briljant en dat je er op die manier op terug kan kijken. Meegenomen worden in de beslissingen die jullie fysiek en emotioneel aangaan. Daar wordt ruimte aan gegeven. Daar durven jullie ruimte voor te vragen. En ons beraden paardje, de rol van de partner. Ja, daar heb ik gewoon niks aan toe te voegen.
Nou ja, misschien ik wel als in die continue ondersteuning. Waarbij niet alleen fysiek, maar het feit dat ik volledig vertrouwen had. En daar had deze cursus zeker in bijgedragen aan jouw interesse die je had getoond in de podcast. Dat ik jou als woordvoerder volledig vertrouwde en jij opkwam voor wat ik zou, voor mijn behoeften en wensen. Mm-hmm. Dus naast je fysieke aanwezigheid, dat ook echt heel ondersteunend was. Dat jij kon praten toen ik niet kon praten. En zei wat ik eigenlijk zelf zou hebben gezegd.
Dat is lief.
Liefde. Ah. Ja, als we het over liefde hebben. Alleen al hoe je een soort tunnelvisie hebt gehad op haar gezicht in het moment dat je zelf dacht, wat heb ik nodig in deze operatiekamer? Iemand van wie ik heel erg hou en dan ga ik alleen maar daarop focussen. En ik vond het ook echt zo mooi. Kijk, ik denk dat jullie heel erg duidelijk zeggen, het is een anders dan gedroomd scenario. En zeker in, hoe gaan we daar samen in die opbouwende fase? En het hele samenstuk is natuurlijk heel erg samen geweest, maar totaal anders dan gevisualiseerd. Gewoon heel erg hard werken, faciliterend en ademen, ademen, ademen. En rammend hard op een rug duwen, want dat is de enige manier. Maar dat er een aantal van die klinkmomenten zijn met de houdingen op het bed en de morfinepomp, dat je af en toe echt voelt, nu resoneren we samen. Nu zitten we opeens weer samen in tune. Samen volmondig ruggenprik eruit weten te rammen. Daar hoor ik dan de hele tijd vioolmuziek. Of kattengejank als ik denk aan dat die poes in bad.
Ja.
Maar heel beeldend beeld bij. Ja, echt heel mooi.
Later lachen we erom.
Is er ook nog iets waar jullie terugkijkend hard om kunnen lachen?
Ja, ik weet nog heel goed een moment. We kwamen net aan in het ziekenhuis en ik was echt in de do-modus. Dus we kwamen die kamer binnen en je wou nog steeds graag een bad proberen. Dus ik zei als eerst, dat bad moet aan, want dat duurt even voordat het natuurlijk vol is en op de goede temperatuur. Dus dat was als eerste. Ik was kaarsjes aan het neerzetten. Ik was helemaal bezig en om mij heen bewogen ook allemaal witte jassen die ook allemaal dingen aan het doen waren. Voor mijn gevoel was iedereen aan het sprinten. Dus ik zat echt in die vibe. Misschien was heel rustig gewoon dingetjes aan het doen. En zo was er ook iemand die zo naar het scherm toe rende en allemaal knoppen indreunde. En die riep op een gegeven moment, oké, wat is de geboortedatum? Ik zou vandaag, morgen, we weten het nog niet.
Oktober 1990.
Ja. Zei toen de kat in het bad.
Ja. Oh, fantastisch.
Je had ook je eigen geboortedatum kunnen noemen. Dat was misschien nog gênanter geweest. Oh, lief.
Oh, fantastisch. Ja. Oh, ik kan het ook zo voor me zien. Echt. Wat een heerlijk beeldend verhaal. Van de weeënstorm die onwijs goed is beschreven. Tot de kat in het bad. Blijft ook forever nu op mijn netvlies. Tot een trompet.
Ja. De trompet.
Nou, om er misschien nog één beeld aan toe te voegen, maar dat was natuurlijk helemaal voorafgaand aan het, dat was de oorsprong. Dat, omdat ze natuurlijk zo'n IVF-traject gehad en toen werden de eitjes geoogst. En die moesten natuurlijk die moesten getransporteerd worden.
Nou, dat is niet bij elk ziekenhuis zo. Maar in Amsterdam word je in het ene ziekenhuis geoogst. Oh, ja. En die moeten dan naar het lab in het andere ziekenhuis. En dat moet de partner doen.
In zijn wang.
Ja. Nee, nog beter.
Ja, je mag dus niet op de fiets zitten. Maar je krijgt een kistje mee. Het lijkt wel een soort van kistje uit de Koude Oorlog. Echt zo'n Sovjet-ding met allemaal gare rode knoppen.
Je ziet
en
de
zo.
Stoom nog eromheen. Ja, precies. Hoe noem je dat, een mist?
Ja. Het is een heel apart ding. En de oogst ging super goed. Dus ik had twee van die kistjes. En Annabel werd na het oogsten door de gangen heen geleid. Was op het bed nog een beetje vrolijk lag te brabbelen. Want ze was toen weer zo haai van de morfine. En ik liep erachter met twee van die kisten. En ik zag mensen naar me kijken van, heb je haar nieren nu vast? Zo voelde ik me echt van, dit moet er zo vreemd uitzien. Dat ik met die twee rare kisten zo achter Annabel aanloop. Die helemaal... Een
paar organen geoogst.
Ja, precies.
Ja, ik was behoorlijk ongeremd door een hele lekkere cocktail van tevoren. Dat ik ook in dat kamertje waar nog heel veel andere mensen waren en alleen een gordijntje ontscheiden van de rest. Ik ook zei tegen jou, hey, anders kom je er gezellig bij liggen.
Ja. Terwijl ik ook weer helemaal gespannen in mijn stoeltje zo ernaast zat.
Ja.
Misschien moest je mij voortaan ook gewoon zo'n cocktailtje geven.
Oh ja, nou.
Waarom niet?
Waarom niet? Ja. Ik vind het best een goed idee. Ook een nieuw protocol verschrijven. Ja. Oh, ik vind het jammer dat het erop zit.
Ja, echt. Het was echt
heel fijn.
Het was leuk om te vertellen.
Fijn. Ja, echt heerlijk.
Dank
zo fijn.
Jullie wel.
Dat was ook voor ons even boos worden tijdens de mini-mini masterclass over de walking epidural. We zijn er nog niet klaar mee. In de meantime kunnen jullie met sterren strooien, opschrijven wat je van de aflevering vond en je klaarmaken voor de volgende aflevering waarbij we met langdurig gebroken vliezen gewoon in bad stappen. Heel graag tot de volgende!